Goedemorgen, luisteraars thuis. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk. Ik wil voorafgaande aan de dienst wil ik met u doornemen de liturgie zoals wij die deze ochtend gebruiken. Onze voorganger deze ochtend is dominee J. Hansen. De organist is Gerard Putters. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 87, vers 1 en 2. Psalm 87, vers 1 en 2. De nieuwe berijming. Daarna zal er een stil gebed zijn, een votum en groet. En daarna zingen we vers 4 van dezelfde Psalm 87. Vers 4, Psalm 87. Dominee Hansen zal de leefregels oplezen uit Lucas 6, vers 30 tot en met 38. Dus leefregels uit Lucas 6, vers 30 tot 38. Daarna zingen we uit de oude berijming, Psalm 86, vers 6. Psalm 86, vers 6 uit de oude berijming. Daarna zal er een gebed zijn voor de nood in deze wereld. Na dit gebed zingen we gezang 285, vers 1, 2 en 3. Gezang 285, vers 1, 2 en 3. Daarnaast de schriftlezing uit Genesis 14, vers 1 tot 16. Dus de schriftlezing Genesis 14, vers 1 tot 16. Daarna zingen we gezang 66, vers 4 en 5. Dus na de schriftlezing gezang 66, vers 4 en 5. En daarna lezen we nog een gedeelte uit Genesis 14. En dan uit vers 17 tot 24. Dus het tweede gedeelte uit de schriftlezing is van Genesis 14, van 17 tot en met 24. Dan zingen we het lied met de kinderen. En als de kinderen naar de zondagschool zijn, dan zingen we met de gemeente in de kerkzaal lied 167. En dat lied staat op de liturgie. En dat is Wij blijven geloven. Lied 167 uit het op toonhoogte. Verkondiging gaat over hebben en zijn. Dus de verkondiging die daarop volgt gaat over hebben en zijn. En dan is er een meditatief moment bij orgelspel, gevolgd door gezang 466, dus 466 gezang, 466 na het meditatief moment bij het orgelspel. Daarna is het dankgebed en voorbeden. Er is ook stilgebed en aansluitend het Onze Vader uit de Evangelische Liedbundel. Dat is nummer 466. De collectes zijn voor de kerk en de noodhulp in Irak. En als slotzang zingen we gezang 90, vers 1, 2 en 9. Dus als slotzang gezang 90, vers 1, 2 en 9. Namens de Zuidhovenkerk wens ik u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, jullie ongelui. Ja, die zijn weg, maar goedemorgen in ieder geval. Welkom in onze dienst, waarin zal voorgaan dominee Hansum van de hervormde gemeente te Lunteren. Vanmiddag zal dominee Anne ons voorganger zijn. Deur volente volgende week zondag zal dominee Van Vuren in beide dienst voorgaan. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen uit Psalm 87 en dan van de eerste en tweede vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die eeuwig trouw blijft. En die niet loslaat wat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader. Van Jezus Christus de Heer. Door de Heilige Geest. Amen. Laten wij ook het vierde vers uit deze Psalm 87 zingen. wilde me even aan u voorstellen. Mijn vrouw Ina en ik zijn hier ooit lid geweest in Zuidhoven met heel veel plezier. En wij liepen vanmorgen om 8:15, we waren wat te vroeg, hier rond de kerk door het park. En liepen samen herinneringen op te halen aan een hele mooie tijd die we hier in eind jaren 90 beleefd hebben. Onze eerste kindje Joke is hier ooit gedoopt. En we hebben nog 2 kinderen gekregen, Peter en Inge. En we zijn na de geboorte van Joke naar Antwerpen verhuisd. Daar zijn we missionair werk gaan doen in een migrantenwijk. Maar de vriendschappelijke band met Zuidhoven is eigenlijk altijd wel gebleven. Er zijn groepen catechisanten naar Antwerpen gekomen. De evangelisatiecommissie is ooit wel eens bij ons geweest. Andersom mocht ik wel eens een paasjubel of een paaszangdienst leiden hier. En na Antwerpen, 10 jaar, zijn we als gezin naar Libanon verhuisd, naar Beirut, waar ik les mocht geven aan een theologische hogeschool. Inmiddels zijn we terug en zijn we nu een jaar in Lunteren alweer aan het wonen en werken. En mag ik de protestantse kerk daar dienen als wijkpredikant. En het was een bijzonder moment toen ik uitgenodigd werd om hier voor te gaan. Zo voelt het ook. Het voelt echt aan als thuiskomen. En bedankt voor dat vertrouwen en ik hoop dat we samen echt ons mogen verheugen in een inspirerende dienst. Het gaat allemaal net iets anders misschien als u gewend bent. Ik heb geprobeerd aan te sluiten bij uw gewoontes. Maar ik merkte al vanmorgen net voor de dienst dat u meestal de 10 geboden hoort. Ik heb een leefregel gekozen uit het Nieuwe Testament. En ik wil u vragen daarop dan te antwoorden door samen Psalm 86 vers 6 te zingen uit de oude berijming. Leer mij naar uw wil te handelen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Lucas 6 vers 30. Geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. Maar zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Tot zover deze leefregel. Gemeente, we leven in roerige tijden. En ik stel voor dat we nu gaan bidden voor de nood van deze wereld. En mag ik u vragen om ieder deel van het gebed, het zijn drie delen, te beantwoorden door een vers te zingen uit lied 285, gezang 285. Geef vrede, Heer, geef vrede. We zingen achtereenvolgens vers 1, 2 en 3. Telkens als ik een deel van het gebed afsluit met de zin, zo bidden wij. Laten we nu samen bidden. Hemelse Vader, God van deze wereld, vanmorgen komen we bij u om te bidden voor deze wereld. En dan bidden we voor de wereldleider in een wespennest, verstrikt in een kluwe van belangen, omringd door talloze adviseurs en assistenten, spindokters, stafleden en strategen, onder grote druk van de publieke opinie. En we bidden voor Jan Soldaat, die zijn vrouw en zijn kinderen en zijn veilig huis achterliet, om zich in te zetten voor de wereldvrede en de waanzin en de wreedheid een krachtig halt toe te roepen. En we bidden, Heer, ook voor de hulpverlener, die niet weet waar hij beginnen moet, overspoeld door het leed van de wereld, dat samenstroomt in een vluchtelingenkamp. We bidden voor de vluchteling die alles, maar dan ook alles kwijt is, ontheemd en opgejaagd met lege handen en een bang gemoed en een hoofd vol afschuwelijke beelden. Ja, voor hen en voor zoveel anderen bidden wij. We bidden ook voor Israël, voor de orthodoxe Jood die dagelijks wiegend, biddend bij de klaagmuur, vrede zoekt voor zijn ziel en wacht op de komst van de Messias. We bidden voor die jongen, dat meisje van 18, in militaire dienst en voordat hij of zij het weet zijn onschuld al verloren heeft. We bidden voor die grootvader in Gaza, die voor zijn kinderen en kleinkinderen zo weinig toekomst kan ontdekken en voelt hoe de verbittering voortwoekert. En voor de christen op de Westbank, die jongeren ziet wegtrekken naar het Westen en zich afvraagt of er nog wel een kerk overblijft in het beloofde land. Voor hen en voor zoveel anderen bidden wij. Voor ons eigen land bidden we vanmorgen, Heer. Voor de gastarbeider uit Marokko, Hier al hier een leven lang, elke dag buffelend in zwaar en vuil werk voor zijn dagelijks brood. En die zijn hart vasthoudt voor wat er achter de baard zit van zijn zoon. En wat er schuil gaat achter die veranderde boze blikken van de buren. We bidden voor de opportunist in onze straten, die opruit en opzweept, angst zaait en haat. En we bidden voor onszelf. Voor onszelf in roerige tijden, met onze kinderen en kleinkinderen. Bij vlagen zijn we verward, onrustig, bezorgd en bang. Ja, voor onszelf en voor al uw mensen bidden we. Nu we de Bijbel openen, bidden we om uw licht. Wat heerlijk dat we naar de kerk kunnen. Juist in zulke tijden. Met onze kinderen vanmorgen. En thuis meeluisterend. En zo verbonden met uw kerk wereldwijd. Heer, laat uw woord klinken op alle plaatsen van uw heerschappij. Laat uw kinderen opademen. En moed scheppen. En energie verzamelen voor een nieuwe week. Zegen de kinderen ook hier vanmorgen als zij hun eigen moment zullen hebben. Zegen ons samen, verbonden in uw naam. Spreek, Heer, wat uw gemeente hoort. Amen. Ik wilde vanmorgen stilstaan bij een hoofdstuk uit het boek Genesis, Genesis 14. En ik wil dat hoofdstuk in twee delen lezen. Ik lees eerst vers 1 tot en met 16, en ik wil u vragen daarop twee versen te zingen uit gezang 66. Het zijn twee versen uit de lofzang van Maria. Gezang 66, vers 4 en 5, als antwoord op het eerste deel van Genesis 14. Er staat in mijn Bijbel boven: de veldtocht van Abram. In de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Elassar, Kedorlaomer, de koning van Elam en Tidial, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Zeboim en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allen waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Sidimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar kwamen ze in opstand. Daarom kwam Kedorlaomer in het 14e jaar met de koningen die bij hem waren en ze versloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaïm, de Surieten in Ham, de Emieten in Sjafe Kiriataim en de Horieten in hun bergland Seir tot aan El Paran, dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden ze terug en kwamen in En-Mispat, het tegenwoordige Kades. En zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Hazezon Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboim en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. En ze stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Sidimdal, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidial, de koning van de volken, Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elasar. 4 koningen tegen 5. Het Sidimdal nu was vol asfaltputten. En de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daarin. En de overgeblevenen vluchtten naar het bergland. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, de Hebreër, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Tot zover dit eerste deel. Zometeen na het tweede stuk van de lezing wordt er een kinderlied gezongen. Ik heb even niet scherp welk lied het is geworden, maar dat zult u op uw blad wel zien, denk ik. Zou ik hier ook kunnen opzoeken natuurlijk. Het lied met de kinderen. Ah ja, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Dat zingen we en dan gaan de kinderen naar hun eigen feestje. Ik wens jullie daar alvast veel plezier bij. We gaan nog een paar versen lezen uit Genesis 14. In vers 17 lezen we: toen trok de koning van Sodom hem tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, Abram, gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: geef mij de mensen en houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe. Ja, niets van alles wat van u is zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Woord van de Heer. Ik zal voordat we zometeen na de verkondiging gezang 466 zingen. Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Gezang 466. Nadat er eerst een meditatief momentje is na de preek met orgelspel, zodat u even wat tijd heeft om de dingen te verwerken. Gemeente van onze Heer, broeders en zusters, het is in deze woelige wereld eigenlijk toch altijd hetzelfde liedje. Of het nu Abrahamsdagen zijn of de onze, het gaat over oorlogen en over geruchten van oorlogen, over koningen en krijgsheren, over coalities en strategen, over oorlogsgeweld en wapengekletter, over machtsvertoon en intimidatie. En vooral ook over onschuldige slachtoffers, krijgsgevangenen en vluchtelingen. De grote vier uit Abrahams dagen hebben een soort van monsterverbond gesmeed. Samen leggen ze alles en iedereen hun wil op. En lappen ze talloze koninkrijkjes aan hun grote soldatenlaarzen. En zo is het ook met die vijf koninkjes gegaan daar rond Sodom en Gomorra. We noemen ze koningen, maar dat is een groot woord. We zouden vandaag zeggen krijgsheren, militieleiders. 12 jaar lang hebben ze gebogen en geknipt voor die grote jongens en bakken vol geld afgedragen. En dan besluiten deze vijf kruimelkoninkjes dat het genoeg is en komen ze in opstand. 5 muizen tegen 4 olifanten. En natuurlijk worden ze in no time door die 4 giganten vermorzeld. Er wordt orde op zaken gesteld. Met die kleine 5 wordt de vloer aangeveegd. En ze vluchten in paniek de bergen in. Sommigen belanden tot hoon van hun belagers in smerige asfaltputjes. Waar ze druipend uit de voorschijn kruipen. Uiteindelijk wordt een deel van hen als krijgsgevangenen weggevoerd. Waaronder uitgerekend onze vriend Lot. Voor Lot is het wel heel wrang dat deze grote 4, deze 4 koningen, afkomstig zijn uit de streken rond Ur. Waar Lot notabene jaren geleden nu juist uit weg wilde trekken. Meegenomen door de karavanen van Abraham en zijn vader Terach. En nu is het in Lots leven, triest genoeg, zover gekomen dat hij zomaar weer terug lijkt te zijn bij af. Terug in Ur, terug naar start. Het weerspiegelt triest genoeg iets van de geloofsontwikkeling van Lot. In al die jaren dat hij met Abraham is meegehobbeld, is het hem financieel en maatschappelijk voor de wind gegaan. Maar geestelijk gezien is hij weinig opgeschoten. Diep van binnen leeft nog altijd die oude Lot. En zo dreigt hij in één keer terug te zijn bij af. Terug in Ur. Abraham, hij hoort wat zijn neef Lot is overkomen. Maar dat woord neef wordt hier door de verteller vervangen door broeder. Abraham hoort wat zijn broeder is overkomen. En dan zegt Abraham niet, tja, beste neef, boontje komt om zijn loontje. Eigen schuld, dikke bult. Hij zegt ook niet, het spijt me geweldig voor je Lot, maar wat kan ik nu eenmaal doen met 1,5 man en een kamelenkop tegen deze mastodonte. Nee, Abraham ziet Lot als zijn broeder in nood. En een broeder in nood, Abraham laat hij niet vallen. En met een handjevol bondgenoten trekt hij erop uit, als een soort Gideonsbende, om zijn broeder in de ruimte te zetten. En met dat handjevol weet Abraham op een wonderlijke manier veel verwarring te stichten in de militaire overmacht van die 4 koningen. Men raakt daar volledig in paniek en de 4 giganten met hun grote legers blazen de aftocht. Dat legertje van Abraham, het stelt eigenlijk helemaal niks voor. 318 mannen staat er. Er staat eigenlijk nog iets bij. 318 geoefende mannen. Het is nog even de vraag wat dat geoefend dan betekent. Je zou kunnen denken, nou, Abraham was een man van zijn tijd, praktisch en nuchter. En hij had gewoon een militair trainingskampje in zijn tentenkamp. En zorgde dus dat hij in ieder geval 318 mannen had die van wanten wisten. Maar de Joodse rabbijnen die gaan toch een andere kant op bij deze tekst. En die zeggen, nee, er staat alleen maar geoefend, niet militair geoefend. Het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat dit mannen zijn, die zijn geoefend in de levensstijl van Abraham. Geoefend in het leven met God. Geoefend om alvast te leven zoals het straks zal gaan in het beloofde land. Mannen die er dus in geoefend zijn om de ander niet te laten vallen. Om er te zijn voor elkaar. Om niet te leven voor de heb. Als je het zo leest, is Abraham met dat handjevol mannen een soort van tegenbeweging. Een kleine groep bondgenoten die samen laten zien hoe je in Kanaan ook zou kunnen leven. En hoe het er straks uit zal gaan zien als het aan God ligt en aan Abraham. Intussen proef je in dit verhaal ook hoeveel God blijft houden van Lot. Lot, hij dacht dat hij wel zonder Gods belofte zou kunnen. En toen het land verdeeld werd, had hij heel bewust gekozen voor een stukje land bij de Jordaan. Het stukje land wat niet bij het beloofde land hoorde. Lot, hij dacht, ik red het ook wel zonder de Heer. Zonder de beloften van de Heer. En zo was hij eigenlijk een beetje afgegleden. Steeds verder van huis geraakt. Afgegleden tot in Hartje, heidendom, tot in Sodom. En nu dus bijna terug in Ur. Maar dat betekent nog niet dat God Lot afschrijft. En achter deze bevrijdende actie van Abraham voel je het hart kloppen van een God die ook van Lot houdt. En die hem trouw blijft. En hem uit zijn netelige positie bevrijdt. En hem eigenlijk opnieuw de hand reikt. Zeg Lot, zullen jij en ik niet weer samen een toekomst ingaan? Ja, dan komt er het moment in het verhaal waarop Abraham en Lot weer even samen zijn. Ze rijden terug van die veldslag richting huis. Abraham en Lot. Lot zijn neef die nu vooral zijn broeder is. En je ziet ze zo voor je. Schouder aan schouder rijden ze daar. Ze hebben wel wat weg van Don Quixote en Sancho Panza. U weet wel, Don Quixote, die zwerfridder, die idealist, die romantische figuur uit de oude verhalen. Die met al zijn onhandigheid wel steeds het lef had om het onzekere boven het zekere te kiezen. En daar, wat lager en kleiner, Lot. Het kleine mannetje van de heb. Hij is vooral gesteld op rust en veiligheid. En houdt helemaal niet zo van avonturen. Samen keren ze huiswaarts. Abraham, de zwerver. En Lot van de heb. En op een bepaald moment zijn hun wegen dan gescheiden. En Lot moet toen zoiets hebben gemompeld, een beetje verlegen en beschaamd van, nou oom, nog eens bedankt. En doe tante vooral de groeten. Ik ga maar weer eens thuis kijken. U weet wel, nou ja, daar waar ik woon. En even later zit hij zomaar weer in Sodom. Alsof er niets was gebeurd. En Abraham, hij trekt ook verder. Een huis heeft hij nog niet. Maar daar lijkt Abraham niet zo mee te zitten. Abraham is niet van de heb. Abraham is van God. Nu we het over God hebben, die God die bij Kanaan hoort, u weet wel, die wordt Baal genoemd. En als je die naam Baal opschrijft in het Hebreeuws, dan gebruik je drie letters die samen het werkwoord hebben vormen. Dus je zou kunnen zeggen Baal, dat is hebben. Als je Baal letterlijk zou vertalen, dan zou je kunnen zeggen Baal, dat is hebbert. En het wonderlijke is, als je de naam van Abrahams God gaat schrijven, dan gebruik je de letters van het werkwoord zijn. Dat wist u al, hè? Ik ben, precies. Ik ben. Hebben. Zijn. Ja, Abraham en Lot, ze gaan echt heel verschillende wegen. Ze volgen verschillende goden. In Baal klinkt dus iets door van hebben is hebben en houden is de kunst. En Abrahams God staat dan voor zijn wie je zou moeten zijn. Baal staat voor een leven waarin het draait om pakken wat je pakken kan. Ieder voor zich. En Baal voor ons allen. En Abrahams God, die staat voor het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere wordt je toegeworpen. Toen u dit zag hier, dit schoolbord, hebben degenen die onder u wat van gedichten houden misschien al wel gedacht aan een gedichtje wat over deze woorden gaat. Het is eigenlijk de titel van een gedicht en het is ook de titel van deze preek. Hebben en zijn. Ed Hoornik schreef het volgende gedicht. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De één werkelijkheid, de ander schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven de dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel bottenplicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgericht. Hebben en zijn. Dat verschil wordt in het tweede deel van het verhaal nog eens heel goed belicht. Want Abram, hij is verder getrokken en dan komt hij in een vallei, de Koningsvallei. En in die Koningsvallei, daar ligt boven op de heuvel een klein stadje, Salem. Dat is de plek waar David later zijn stad van vrede zal gaan bouwen. Jeruzalem, stad van de vrede. En daar vlakbij Salem, daar treden in die Koningsvallei twee koningen op Abram toe, twee gestalten. Ineens is daar, out of the blue, Melchizedek, koning en priester van Salem, koning en priester van de vrede. Hij heeft gehoord wat Abram gedaan heeft, hoe Abram koninklijk en priesterlijk heeft omgezien naar zijn broeder Lot, onbaatzuchtig, moedig, met lef. En Melchizedek, hij heeft in Abraham een soulmate gevonden. En hij dacht, deze man wil ik ontmoeten. Deze man wil ik omhelzen. Dit is mijn vriend. Dit is mijn bondgenoot. En als uit het niet treedt hij Abraham tegemoet om hem te groeten en te zegenen. En je kunt je voorstellen dat hij zoiets gezegd heeft als, wat jij hier gedaan hebt, Abraham, dat is wat deze wereld zo nodig heeft. Een mens die zijn leven inzet voor zijn broeder. Maar ook in hemzelf, Melchizedek, ligt iets op. Iets messiaans. Melchizedek, hij daalt af. Hij daalt af van de berg. Niet om te hebben, maar om te geven. Om te dienen. En in een wereld die hongert en dorst naar de heb, deelt Melchizedek uit. Brood en wijn. Neem, Abram, eet. Je zult wel honger hebben en dorst. Je zult wel moe zijn. Het was een lange en zware nacht. En laten we samen bidden, Abram. Jij, een Hebreër, en ik, een Kanaaniet, samen tot de God die we samen mogen dienen, de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde. Heer, zegen deze spijs en drank en breng deze vermoeide strijder thuis in uw heilige stad. Wat een bijzondere maaltijd is dat geweest. Abram en Melchizedek, Jood en Heiden, als broeders samen. Zij vieren de goedheid en trouw en liefde van een God wiens hart groot genoeg is voor alle mensen. En wijd is als de hele wereld. Hoe goed is het en hoe heerlijk als broeders samenwonen. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. En even ligt iets op van de stad van vrede die God in gedachten heeft, het Jeruzalem. waar Jood en Heiden gebroederlijk Gods genade en trouw vieren. Ik vind het mooi om te zien hoe Abraham omgaat met die oorspronkelijke bewoners van Kanaan. Het gaat vandaag de dag iets anders in de politieke werkelijkheid van het land Israël. Maar Abraham, hij sluit bondgenootschappen met mannen van goede wil. Met Mamre, de Amoriet. En ze leven vreedzaam samen. En als er onrecht en dreiging is, dan staan ze schouder aan schouder voor elkaar in. En Abraham de Hebreër, hij heeft een scherp oog om in die andere Kanaaniet, in Melchizedek, de aanwezigheid van God op te merken. En samen houden ze een maaltijd. Ja, en dan is er in dat koningsdal nog die andere gestalte. Het koninkje van Sodom. Hij is weer tevoorschijn gekropen uit zijn asfaltput. Hij druppelt nog wat na, zullen we maar zeggen. Het slijk der aarde valt zo van hem af. En het blijkt uit welk hout hij is gesneden. Het enige waar hij op uit is, is een slimme deal. Het verdelen van de buit. Abraham, als jij nou eens de bezittingen hou, de spullen, dan neem ik de mensen. Snap je? Wat een schrijnend verschil. Ziet u ze voor u? Dat miserige koninkje van Sodom naast die grootste figuur van Melchizedek. De koning van hebben naast de koning van geven. Abraham is er ook gauw klaar mee. Het is helemaal geen verleiding voor hem. Weet je wat, zegt hij? Hou die hele handel maar en wees er gelukkig mee. Ik wil er geen cent van hebben. Geen draad en geen schoenriem. Ik heb mijn God. En dat is genoeg. Die avond is Abraham met lege handen thuisgekomen. Of Sarai er zo blij mee zou geweest zijn, weet ik niet. Maar Abraham reed zijn tentenkamp binnen met een licht en vrolijk hart. Ik denk dat het verhaal, dit hele verhaal van Genesis 14, nog vaak met veel plezier en ontroering is verteld. Hoe Abraham de Hebreër, de herder van schapen op grazige weiden, met een handjevol makkers, de grootte der aarde volledig te grazen nam. Zijn wapens heeft Abraham weer opgeborgen. Want al heeft hij deze slag wonderlijk genoeg gewonnen, een man van de oorlog is hij nooit geworden. Abraham, hij heeft in dit verhaal wel wat weg van die figuur uit dat oude liedje van Rob de Nijs. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. En hij was geen held. En hij had geen geld. En hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar trompetter was hij wel. Met hart en ziel. Dat is Abraham. Trompetter zonder trompet. Boodschapper zonder woorden. Abraham is zo'n mens die spreekt door zijn manier van leven, zijn manier van zijn. En zo spreekt hij boekdelen. Het is het leven van een mens die waar het kan bondgenoten zoekt en verbindingen legt en bruggen bouwt. Het is ook een mens met een fijne antenne voor de aanwezigheid van God, ook op ongedachte momenten en in ongedachte personen. Het is een mens die zich met hart en ziel inzet voor zijn broeder. En het is vooral ook een mens met een scherp oog voor het verschil tussen hebben en zijn. En dat alles dankzij die stem. Die stem die in hem het beste naar boven roept. En dat ook bij u wil doen. En bij jou en bij mij. Voor Abraham is het inmiddels de stem geworden van een heel bijzondere vriend. En die vriendschap, die is voor Abraham genoeg. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Er is voorbeden gevraagd voor zuster Pia Lodder-Holleman. Ze is nu thuis en hoopt verder thuis aan te sterken. Zuster Nel de Ruiter, ook weer thuis na een knieoperatie. Zuster Ineke Baks Raversloot, nog in het ziekenhuis. En zuster Peels Zwart, zij ontvangt vandaag de bloemengroet. We bidden ook voor de 16-plus groep die dit weekend hun kamp hebben. Laten we samen danken en bidden. En na stil gebed zullen we samen het Onze Vader zingen, zoals aangegeven in de liturgie. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, we willen u hartelijk danken voor al die voorbeelden die ons al zijn voorgegaan in een leven waarin het meer gaat om zijn als om hebben. En voor het inspirerende voorbeeld van Abraham daarin, de vader van alle gelovigen. Heer, mag zijn geest, die ook uw geest is, ons bezielen om zulke mensen te zijn in ons gezin, op ons werk, op school en in onze buurt. Dat we zo in het leven mogen staan, Heer, ontspannen met een licht hart, vol vertrouwen. Omdat u onze bondgenoot bent, u onze vriend bent en met ons door de getijden van het leven heen trekt. Heer, dat bidden we voor ons als gemeente ook, voor de Zuidhoven gemeente. Heer, zegen deze gemeente in al haar geledingen, in het gemeenteleven, onderling. En mag dat ook een sterke uitstraling hebben naar buiten toe. Dat het een baken mag zijn van uw licht, schijnend in deze stad. Zegen uw kerken in deze oude stad, op alle plaatsen waar ze samenkomen in de verschillende gestalten. Laten het plaatsen mogen zijn, Heer, waar de geest van Abraham geoefend wordt. En we als geoefenden door het leven gaan. Anders dan anderen, als het moet. Heer, we danken u dat u deze wereld niet loslaat. In het groot en ook in het klein. We denken aan de kwetsbaren onder ons. Broeders en zusters op hun oude dag, zoals zuster Peels. Zij die te kampen hebben met lichamelijke ongemakken, met ernstige ziektes soms, of ingrijpende operaties, dus de Lodder en de Ruiter. En ook als het mentaal zwaar is, zoals zuster Baks, Heer, we bidden, omring hen met uw liefde en zorg. En blaas in hun leven de hemel soms even schoon, zodat ze de sterren zien en uw aanwezigheid merken, zich gedragen mogen weten, ook door mensen heen. We denken ook aan onze jongeren die op 16-plus kamp zijn, een weekend hebben samen. Heer, mogen ze het goed hebben, mogen ze genieten, veel plezier hebben. Mogen er ook momenten zijn waarin ze samen u ontmoeten en daarvan mogen groeien en zo ook onderling nog sterkere band hebben in u. Heer, hoor ook ons stilgebed. Laten wij nu samen het Onze Vader zingen.
Thank you.
Het is nu tijd voor de inzameling van uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor noodhulp in Irak. En daarna zingen we ons slotlied, gezang 90, vers 1, 2 en 9. Wens u nog een hele fijne zondag en de jongens en meisjes en andere vakantievierders een hele fijne herfstvakantie. En ga heen in vrede en in vreugde en met vertrouwen, want God gaat met je mee. Verhef dan je harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.